Dames, u hebt het gezien, ik was helaas te laat wegens de files. Maar gelukkig toch nog op tijd, want ik heb nog eventjes me kunnen acclimatiseren hier. Ik hoorde van de president dat ik ook de schriftlezing moest verzorgen. Daar was ik niet zozeer op berekend, maar ik zal een stukje... Nee, ik wist dat niet, maar ik zal een stukje lezen uit Romeinen 8, wat te maken heeft met het onderwerp. Het slot van Romeinen 8 vanaf vers 31. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover. Ik ben dus gevraagd om iets te zeggen over de zekerheid van het geloof. Een zekerheid, dat is iets waar alle mensen naar zoeken. Twee jonge mensen stappen, als het goed is, niet zomaar het huwelijk in. Daar gaat een tijd van verkering aan vooraf. Een periode waarin ze gelegenheid krijgen nader met elkaar kennis te maken. Om te weten of ze bij elkaar passen. Of het verantwoord is levenslang samen te zijn. Daarover willen ze zekerheid hebben. Een baan accepteren we in de regel niet als we niet van tevoren weten wat we gaan verdienen. Eerst worden de arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Dan weten beide partijen, werkgever en werknemer, waaraan ze zich te houden hebben. Een huis kopen we ook niet op losse gronden. Er wordt onderhandeld, er wordt eerst een voorlopig koopcontract opgemaakt. En wanneer koper en verkoper daarmee instemmen, dan wordt bij de notaris de officiële koopakte opgemaakt. In alle opzichten willen we zekerheid hebben, om niet op een bepaald moment voor onaangename verrassingen te komen staan. Vandaag de dag kunnen we ons tegen allerlei risico's verzekeren. Tegen ziekte, tegen ongelukken, tegen schade enzovoorts. We zeggen wel eens, we zijn verzekerd van de wieg tot het graf. Enkele tientallen jaren geleden was er in ons land een verzekeringsmaatschappij die werkte met de leuze: koopt op tijd uw zekerheid. Overigens blijken al die zekerheden ook weer niet zo zeker te zijn. Ondanks alle verzekeringen leven tal van mensen permanent in onzekerheid. De economische ontwikkelingen heb je nu eenmaal niet in je vingers. Ziekte en dood kun je zeker niet tegenhouden. En veel waaraan mensen houvast denken te hebben, glipt hen zomaar door de vingers. Angst en onzekerheid, daarmee is het leven van veel mensen getypeerd. Te midden van al die onzekerheden hebben we één zekerheid. Het woord van God dat eeuwig zeker is. Het woord dat bestaat tot in eeuwigheid. En wanneer we dat woord horen en verstaan en geloven, dan mogen we met Paulus zeggen wat we gelezen hebben: ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die daar is in Christus Jezus onze Heer. Daarover moet het dus vanavond gaan, de zekerheid van het geloof. De eerste vraag die ik wil stellen is, maar is die zekerheid wel bereikbaar? Kan een mens in zijn leven zo ver komen dat hij weet en mag zeggen, ik ben een kind van God, ik ben het eigendom van Jezus Christus, en wanneer ik sterf, dan wacht mij de eeuwige zaligheid. Ik stel die vraag omdat het een wijdverbreid misverstand is dat dat niet mogelijk zou zijn. Ik heb 5 gemeenten mogen dienen en in alle gemeenten die ik mocht dienen ben ik mensen tegengekomen die zeiden, maar dat kan een mens toch nooit zeker weten. Je mag er naar leven, je mag erop hopen, je mag er naar staan, maar verder moet je het afwachten. Hoe het afloopt, dat zullen we pas later zien. In zo'n geval heb ik wel eens de vraag gesteld, en Job dan, die mocht toch zeggen, want ik weet, mijn verlosser leeft. En David dan, die zong, dit weet ik, dat God met me is. En Paulus, die ik net citeerde, ik ben verzekerd dat niemand me kan scheiden van de liefde Gods. Dan kreeg ik vaak ten antwoord, ja, maar dat was Job, of dat was David, of dat was Paulus. Met andere woorden, voor hen, voor zulke grote mannen in de Bijbel, kon dat wel, maar voor mij zal dat wel niet weggelegd zijn. Of, dat wordt soms ook aangevoerd, vroeger, in lang vervlogen eeuwen, was dat misschien wel mogelijk, maar tegenwoordig toch zeker niet meer. Je zou dan verder kunnen gaan en vragen, maar is God dan misschien veranderd? Heeft hij niet gezegd dat hij dezelfde is, gisteren en heden en tot in eeuwigheid? Of is zijn woord dan misschien veranderd? Heeft hij in het verleden iets gezegd wat voor vandaag niet meer geldt? Maar op die vragen hoop ik straks nog wel terug te komen. We constateren nu alleen nog maar dat er mensen zijn die denken dat de zekerheid van het geloof zo niet onbereikbaar, dan toch slechts voor een enkeling weggelegd is. Let wel, dat hoeven nog geen mensen te zijn voor wie het persoonlijk een probleem is. Die zijn er natuurlijk ook. Mensen die wel een oor hebben voor het woord, die de Heere zoeken in het gebed, die ernstig bezig zijn met de dingen van Gods Koninkrijk. Maar als je hun op de man of de vrouw afvraagt naar hun verhouding tot de Heere, naar hun hoop voor de eeuwigheid, dan zeggen ze, wist ik dat maar. Ik mag niet ontkennen dat ik de Heere niet kan missen, maar zekerheid, nee, die heb ik niet. In de meeste gemeenten vormen die laatsten een minderheid. Het wordt wel eens zo voorgesteld alsof de gemeenten, laten we zeggen aan de rechterkant van de kerk, de gemeente waartoe wij behoren, hoofdzakelijk bestaan uit mensen die bekommerd zijn om hun zaligheid. Mensen die allemaal zuchtend hun weg gaan zonder veel uitzicht op Gods genade. Soms heb ik wel eens gezegd, was het maar waar. Er is overal een groep kerkgangers. In de ene gemeente is die groep groter dan in de andere. Die trouw naar de kerk komen, een preek kunnen beluisteren, daarover hun oordeel geven, weten hoe het is en wat er gekend moet worden. Maar ze hebben weinig moeite om van zichzelf te zeggen dat ze nog onbekeerd zijn. Dat ze, zoals ze zelf zeggen, overal buiten staan. Ze vinden dat eerlijk, en dat mag zo zijn, maar het is wel een benauwende eerlijkheid. Daarnaast is er een groep gemeenteleden, alweer in de ene gemeente groter dan in de andere, die zichzelf wel tot Gods kinderen rekenen. Terecht of ten onrechte laat ik nu in het midden. Trouwens, de kerk oordeelt niet over de harten. De kerk oordeelt niet over het innerlijk. Wanneer mensen hun geloof belijden en hun leven is daar niet mee in strijd, dan moeten we daar in eerste instantie geen vraagtekens bij zetten. Maar deze mensen worden in de gemeente lang niet door iedereen geaccepteerd. Want spreken vanuit het geloof en vooral vanuit de zekerheid van het geloof maakt iemand in sommige gevallen al gauw verdacht. Dan wordt er opmerking gehoord als: gaat tegenwoordig maar gemakkelijk, of ze denken allemaal dat ze bekeerd zijn. En daarnaast zijn er dan de gemeenteleden om wie het in dit verband gaat. De mensen die echt zitten met de vraag: is het ook voor mij en zou het ook voor mij kunnen? Sommigen denken van zichzelf dat ze het ware geloof missen, al is de vraag of dat waar is. Anderen durven niet ontkennen dat ze een band hebben aan de Heer en aan zijn woord, maar ze missen de zekerheid. Het ene ogenblik mogen ze het geloven en het andere ogenblik zijn ze het weer kwijt. Ik heb nogal eens vaak meegemaakt dat pas op het sterfbed iets openbaar kwam van het vaste vertrouwen op de Heer en op zijn woord en van een levende hoop op de zaligheid. Dat was natuurlijk niet toen pas gekomen, dat was er van tevoren ook. Maar het kon als het ware niet doorbreken. Pas op het laatst, wanneer ze niets meer hadden om zich aan vast te klampen, kwam het tot een volkomen geloofsovergave. En daar kun je dan als pastor intens blij mee zijn. Alleen dacht ik wel eens als ik naar huis ging: wat jammer dat ze niet eerder zo'n getuigenis hebben afgelegd. Wanneer we met elkaar nadenken over de zekerheid van het geloof, dan kunnen we niet omheen vast te stellen wat geloof nu eigenlijk is. In ons gewone spraakgebruik is het woord geloof namelijk nogal uitgesleten. Net zoals geldstukken die van hand tot hand gaan, op den duur tekenen van slijtage beginnen te vertonen. Ik kan natuurlijk zeggen: als ik naar de lucht kijk, geloof ik dat het morgen mooi weer zal zijn. Maar ik heb er geen enkele zekerheid over, het kan even goed regenen. Of ik kan voor het raam gaan zitten en zeggen: ik geloof dat die en die vanavond komt. Maar als die persoon dat niet beloofd heeft, is er een goede kans dat ik heel de avond voor niets zit te wachten. Dat is een geloof wat nergens op rust, dat is maar een vermoeden. Het Bijbelse geloof is iets totaal anders. Dat heeft de zekerheid in zich omdat het rust op de belofte van God. Let wel, ik heb het nu over het echte, het zaligmakende geloof. Want ik denk dat ouderen zich dat nog herinneren van de catechisatie. Er zijn ook nog andere soorten die we geloof noemen. Het historisch geloof bijvoorbeeld, de overtuiging dat de Bijbel van begin tot einde Gods woord is, dat alles waar is wat in de Bijbel staat. En het tijdgeloof dat veel overeenkomst vertoont met het zaligmakend geloof, maar dat maar voor een tijd is. En het wondergeloof, het geloof dat de Heere wonderen kan doen en zal doen, vinden we vandaag vaak in kringen waarin zogenaamde gebedsgenezingen plaatsvinden. Maar al deze vormen van geloof zijn het echte geloof niet. Het gaat ons hier om het geloof dat de Heilige Geest werkt in het hart. Het geloof niet alleen dat het woord de waarheid is, dat natuurlijk ook, maar dat het ook mij persoonlijk geldt, zodat ik me op dat woord mag verlaten en me mag toevertrouwen aan de Heer. Dat geloof wordt prachtig omschreven aan het begin van Hebreeën 11, dat lange hoofdstuk waarin de gelovigen van het Oude Testament als op een soort galerij aan ons voorbij gaan. Daar zegt de apostel: het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Twee dingen vragen hier onze aandacht. Ten eerste dat het geloof zich richt op wat men hoopt en op wat men niet ziet. Iets dat dus niet voorhanden is. Een onzichtbare werkelijkheid. In dit geval de belofte van God. En ten tweede heeft dat geloof de zekerheid in zich. Het is een vaste grond en een bewijs. Ziet u dat het totaal tegengesteld is aan het woord geloof zoals wij het in het gewone spraakgebruik hanteren. Wij zeggen ik geloof dit of dat, maar dat rust nergens op. Het Bijbelse woord geloof rust op de belofte van God en heeft de zekerheid in zich. Het is waar, want de Heere heeft het gezegd. Ook al zou iedereen zeggen dat het anders is. Ook al wordt het door alle feiten tegengesproken. In het Oude Testament wordt voor geloof, vertrouwen, een woord gebruikt met de stam Amman. Dat kent u allemaal, want daar zit ons woord Amen in. En Amen betekent, zoals u weet, het is waar, het is vast, het is zeker. Op de catechisatie heb ik nogal eens een voorbeeld gebruikt. En als je voor jongeren een voorbeeld gebruikt, dan kun je het meestal voor ouderen ook wel gebruiken. Dat is dit. Wanneer je iets wilt ophangen. Een zwaar stuk. Niet zomaar een kalender of een fotolijstje. Dat kan meestal met een spijker, maar echt een groot, een zwaar stuk. Een klok of een groot schilderij. Dan moet je meestal boren. En met een boor maak je een gaatje in die muur. En in dat gaatje komt een plug. En in die plug een haak. En die haak zit dan zo stevig in de muur. Dat je bij wijze van spreken aan kunt gaan hangen. Nou, dat is vastmaken. Vertrouwen. De belofte van God is zo vast. Je kunt er bij wijze van spreken aan gaan hangen. Je kunt ook als voorbeeld nemen de pijlers van een brug. Ik ben vanavond hierheen over twee bruggen gekomen, over de Brienenoordbrug en over de Haringvlietbrug. Maar ik heb geen ogenblik gedacht, terwijl ik erover rijd met die auto, zal die bruggen toch wel houden. Hij zal toch niet instorten terwijl ik erover rijd. Nee, want die mannen van de Waterstaat hebben dat heus wel goed doordacht. Die pijlers zijn sterk genoeg, daar kun je op vertrouwen. Dus de zekerheid zit in het geloof zelf. Dat is de grote ontdekking van de reformatie geweest. De Roomse Kerk leerde immers en leert nog steeds dat de mens in dit leven nooit volkomen zeker kan zijn van zijn zaligheid. De middeleeuwse theologen hebben zelfs ernstig gewaarschuwd dat mensen zich niet zouden inbeelden dat ze kind van God waren en deelden in zijn vaderlijke liefde. Want dat zou alleen maar leiden tot hoogmoed. Mensen werden voortdurend aangespoord tot een christelijk leven, tot het doen van goede werken en uiteraard tot het gebruik van de sacramenten, want het waren de genade middelen van de Heilige Kerk. Maar al was men daarin nog zo gehoorzaam en nog zo trouw, men moest uiteindelijk toch maar afwachten of men in de genade van God zou delen. Het beruchte concilie van Trent, waar de leer van de reformatie veroordeeld is, heeft uitgesproken, wie in dit leven meent zeker te kunnen zijn van zijn zaligheid, die is vervloekt. En deze Roomse dwaling staat natuurlijk niet op zichzelf. Ze heeft te maken met geringschatting van de erfzonde en met overschatting van de capaciteiten van een natuurlijk mens. Volgens Rome zijn we door de zondeval niet totaal verdorven. We hebben altijd nog een wil ten goede. En hoewel onvolmaakt en onvolkomen, kunnen we toch nog wat bijdragen aan onze zaligheid. Met behulp van Gods genade die ingegoten wordt door de sacramenten, kunnen we het een heel eind brengen op de weg van de zelfverlossing. Of het ver genoeg is, daarover blijven we altijd in het onzekere. Zal God ons aannemen of zal het allemaal toch tekort zijn? Vandaar dat er ook na de dood missen moeten worden gelezen voor de overledenen. Om aan te vullen wat hij of zij in dit leven tekort gekomen is. Er circuleert van die tijd af Een eenvoudig versje dat de rooms-katholieke opvatting heel juist weergeeft. Drie dingen bezwaren mijn gemoed. Het eerste is dat ik sterven moet. Het tweede doet het nog veel meer, dat ik niet weet de tijd wanneer. Het derde doet het bovenal. Ik weet niet waar ik komen zal. Drie onzekerheden. Ik moet sterven. Ik weet niet wanneer. En ik weet ook mijn bestemming niet. Zo moest de meest plichtsgetrouwe Rooms-Katholiek, ook als hij ernst maakte met de eeuwige dingen, voortdurend heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees. Want zo moest hij zijn, en zo weinig brengt hij er maar van terecht. En vluchten naar de enige en volkomen zaligmaker mag hij niet, maar gelukkig zijn er de genademiddelen van de kerk en de heiligen, wier bijstand hij mag inroepen. Maar dan kan het, om het nog maar een beetje eenvoudig te zeggen, dan kan het nog altijd vriezen of dooien. Het moet daarom voor die mensen in de 16e eeuw een ongelooflijke bevrijding hebben betekend. Toen ze hoorden dat wij geen enkele bijdrage meer hoeven te leveren. Wij hoeven niets te doen, want alles is gedaan. De reformatie heeft Rome dan ook in de hartader getroffen, door te leren op grond van de schrift, niet dat de mens weliswaar gevallen is, maar toch nog wel wat kan, maar dat we totaal verdorven zijn, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Van onze kant staat het er ten eenenmale hopeloos voor. Maar aan de andere kant verkondigde de reformatie niet een God die mensen komt helpen die al een eindje op weg zijn, maar een God die goddelozen rechtvaardigt, enkel en alleen om de verdiensten van Christus. We hoeven ons niet te verbeteren of op te knappen, want we zijn en blijven zondaren die nergens voor deugen, maar God spreekt ons vrij. Hij ziet ons aan in Christus, alsof we nooit zonde gekend of gedaan hadden. En daar ligt de enige grond voor de zekerheid, niet in wat ik gedaan heb of doe, ook niet in wat ik ondervonden of geleerd heb, maar alleen in het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En de enige manier waarop ik daaraan deel krijg, is het geloof in de gewisse belofte Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Misschien hebben sommigen van u met mij al gedacht aan zondag 7 van onze Heidelbergse catechismus, waar gevraagd wordt, wat is een waar geloof? En dan luidt het antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik het alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. En dan moet u opletten als dan de volgende vraag gesteld wordt, wat is dan voor een christen nodig om te geloven? Dan wordt er geantwoord, alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Let u goed op het laatste, alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het evangelie bestaat uit beloften en op die beloften richt zich het geloof. En dat geloof stemt niet alleen alles toe wat Gods woord ons leert, dat is de kennis, maar het is onlosmakelijk verbonden met vertrouwen. Het verlaat zich op het woord en het zegt, het is niet alleen voor anderen, het is ook voor mij. Het geheim van het evangelie, zegt Maarten Luther, ik weet niet hoe dikwijls in zijn preken, het geheim van het evangelie zit hem alleen in de bezittelijke voornaamwoorden. Die God is mijn God, die zaligmaker is mijn zaligmaker. En dat vertrouwen, die zekerheid van Gods ontferming, is dus niet iets wat op het geloof volgt, veel later misschien, maar het is eigen aan het geloof, het is er onlosmakelijk mee verbonden. Waarom leg ik daar vanavond zoveel nadruk op? Wel, omdat volgende generaties alweer zo gauw vergeten waren waar het in de reformatie eigenlijk om ging. U weet wellicht dat nog maar 50 jaar na de reformatie de kerk in Nederland verscheurd is geworden door de controverse met de remonstranten. En een van de dwalingen van de remonstranten was dat er een afval der heiligen is. Met andere woorden, je kon een gelovige zijn, maar als je niet in het geloof volhardde, kon je na een tijd weer afvallig worden. Weer die onzekerheid, die eigenlijk niets anders was dan een terugval in de Roomse dwaling, dat de mens in zijn leven nooit zeker kan zijn van zijn zaligheid. En weliswaar heeft de kerk toen het remonstrantisme veroordeeld, maar langs een achterdeur is dat gevoel toch weer binnengeslopen. Het vaste vertrouwen op Gods beloften, niet meer als een wezenlijk bestanddeel van het geloof, maar als iets dat erbij moest komen, later, veel later misschien, en mogelijk ook nooit. En dat werd soms gevoed door een prediking die mensen niet terugwierp op Christus en op zijn volbrachte werk, maar die aldoor aanspoorde tot zelfonderzoek. Wie nu maar voldeed aan bepaalde kenmerken en wie dit en dat had ondervonden, die mocht op goede gronden besluiten dat hij toch geen vreemdeling was van de genade en die mocht hopen dat het nog wel een keer goed met hem of met haar zou aflopen. Dus die opvatting dat een mens het eigenlijk nooit zeker kan weten, of misschien bij hoge uitzondering, dat is in feite niets anders dan een terugkeer naar de leer van Rome. Niemand kan zeker zijn van zijn zaligheid. En naar die van de remonstranten. Je kunt altijd nog van de genade afvallen. En in plaats van dat klare getuigenis van de reformatie, zondag 1 van de catechismus, ik mag weten met lichaam en ziel het eigendom van Christus te zijn, is de twijfel en de onzekerheid in vele gevallen verheven tot het normale leven van een christen. Hoewel een en ander in het voorgaande al zijdelings ter sprake gekomen is, lijkt het me toch juist om eens na te gaan wat de oorzaken kunnen zijn voor het feit dat zoveel oprechte gelovigen toch bijna constant in onzekerheid leven. Ik ben er namelijk van overtuigd dat er velen zijn die rijker zijn dan ze zelf weten. En dat ze dus in geestelijk opzicht beneden hun stand leven. En ik ben tevens van mening dat voor die onzekerheid niet één oorzaak te noemen is, maar dat er meerdere oorzaken voor aan te wijzen zijn. Het is altijd een goede zaak eerst de schuld bij onszelf te zoeken. Er zijn nogal wat mensen die blijven steken in het begin. Ze weten van een verandering die vroeger of later in hun leven gekomen is. Voorheen leefden ze gerust, maar ze zijn door het woord geraakt. Ze zijn begonnen de Heere te zoeken. Maar het kwam nooit tot een echte doorbraak. Misschien wel omdat ze altijd weer teruggrijpen naar het tijdstip van hun verandering. Er is niet, zoals Petrus in een brief zegt, een wassen en toenemen in de genade en in de kennis van Christus, maar eigenlijk is hun ommekeer de grond geworden. En dat is een grond waarop je niet kunt staan. Ze vertellen dikwijls hoe het allemaal gebeurd is, maar dat deden ze 10, 20 jaar geleden ook al. Er komt niets bij, het blijft allemaal bij het oude. Er zijn er ook die slachtoffer zijn van hun eigen luiheid en traagheid. Ze zijn onvoldoende bezig met het onderzoek van Gods woord. Hun gebedsleven leidt onder gewoonte en sleur. Ze strijden niet genoeg tegen de zonde. Ze zitten vast aan de wereld en aan dit leven. Kortom, er is geen beslistheid in hun keuze om de Heere te dienen. En een andere oorzaak is de onkunde. Dat heeft trouwens met het vorige te maken. Wie traag is in het onderzoek van de schrift en van de belijdenis, die heeft ook vaak te weinig kennis en te weinig begrip van wat bekering, geloof en dergelijke nu eigenlijk is. Dan kan het zijn dat mensen in beginsel het rechte geloof wel bezitten, maar als ze het zelf niet voor geloof durven houden. En ze denken, als ik nu werkelijk veranderd was, als ik werkelijk geloof had, dan zou het allemaal wel anders zijn in mijn leven. Dan zou ik veel hartelijker kunnen bidden. Dan zouden zulke zondige gedachten niet in me kunnen opkomen. Dan zou ik niet zoveel boosheid in mijn eigen hart ontdekken. Terwijl ze uit de Bijbel konden weten dat al deze dingen ook gevonden worden bij oprechte kinderen van God. Nog een andere oorzaak van de onzekerheid is dat men een bepaald model van de bekering voor ogen heeft. Bekeerde mensen die kun je kennen, want die praten zo en die zien er zo uit. En zolang ik nu niet ondervonden heb wat zij ondervonden hebben, en zolang ik niet kan vertellen wat zij kunnen vertellen, zolang is het met mij nog helemaal niets. En dikwijls worden die gedachten van buitenaf gevoed. Denk nou maar niet dat jij er een van bent, want denk eens aan die en die, die heeft zoveel meegemaakt en die twijfelt ook nog. Het is mijn vaste overtuiging dat vooral geestelijke keurmeesters een slechte invloed kunnen hebben. De een beweert dat iemand precies de tijd en de plaats van zijn verandering moet kunnen aanwijzen. En de ander beweert dat je eerst diepe en zware overtuiging van zonde en grote angsten der hel moet hebben ondergaan. En dikwijls hebben ze een hele weg uitgestippeld die bewandeld moet worden. En waarop alle plaatsen worden aangegeven die ze zelf ook hebben aangedaan. Het is me altijd een raadsel geweest hoe mensen die zelf door de Heer zijn opgezocht, zo weinig gunnend kunnen zijn tegenover anderen. Ik heb voor het voorbereiden van deze lezing nog eens 3 preken gelezen van wijlen dominee Dirk Adrianus Detmar. Nogal beroemd predikant uit de vorige eeuw. In de vorige eeuw, toen de gereformeerde prediking zo schaars was in de hervormde kerk, toen reisden de mensen soms uren om 1 preek van Detmar te kunnen horen. Hij stond in Ede, het laatst van zijn leven, en van de hele Veluwe trokken de mensen naar Ede om Detmar te horen. Nou, deze Detmar heeft 3 preken nagelaten, onder andere over de zekerheid van het geloof. En in 1 van die preken zegt hij: de liefderijke Jezus zoekt mensen op, maar de keurmeesters kijken er niet naar om of ze stoten ze af. Ze spreken uit de hoogte alsof ze het zelf niet uit genade ontvangen hadden. Een laatste oorzaak, er zouden er meer te noemen zijn, maar deze mag niet onvermeld blijven, kan een verkeerde of een eenzijdige prediking zijn. Ook daarin zijn weer tal van onderscheidingen. De ene prediker stelt altijd een bepaald model van de bekering voor, alsof dat de enige mogelijk is. Een ander zet de deur van Gods genade op een klein kiertje en is zuinig met het aanbod van Gods genade, zodat je de indruk krijgt dat hij bang is dat er te veel mensen zalig zullen worden. En weer een derde waarschuwt onophoudelijk voor zelfbedrog. En soms zijn al die afwijkingen, want dat zijn het, tegelijkertijd aanwezig. Moeten we ons dan nog verwonderen dat er onder zo'n prediking geen mensen tot bekering komen en dat er in zo'n gemeente niemand komt tot de zekerheid van het geloof? Het geestelijk leven houdt gelijke tred met de prediking. En de beroemde Engelse volksprediker Spurgeon uit de vorige eeuw zegt: sommige dominees lopen altijd te klagen dat er onder hun prediking niets gebeurt, dat het woord zo weinig vrucht afwerpt. Maar, zegt hij, als je hun preken hoort, dan kan de Heilige Geest er ook niet veel meer beginnen. En dan is het geen wonder dat er zo weinig zegen valt. Wanneer de diagnose gesteld is, dan maakt dat de therapie mogelijk. Niet waar, wanneer u bepaalde klachten hebt en u bent bij de dokter op spreekuur geweest, dan ben je al een stap dichter bij de genezing. Wanneer de dokter weet wat er aan de hand is, dan heeft hij wellicht een middel om de ziekte te bestrijden. Zo is het ook hier. Nu we gezien hebben wat de oorzaken kunnen zijn van het gemis aan zekerheid, is het wellicht mogelijk om de middelen aan te wijzen om tot die zekerheid te komen. Laat ik 1 ding mogen vooropstellen. Ten overvloede, denk ik, maar het moet toch gezegd worden. Dat is dit, dat de Heer vrij is om die zekerheid te geven op zijn tijd en op zijn wijze. Maar hij werkt wel middelijk, dat wil zeggen, hij gebruikt daarvoor middelen. En zoals verschillende oorzaken schadelijk kunnen werken, zodat we in onzekerheid blijven leven, zo kan hij ook de middelen gebruiken om ons tot die zekerheid te leiden. Alweer, als ik dat beeld nog even vast mag houden, zoals in het geval van ziekte. Geneesmiddelen werken toch niet automatisch? Je hebt bij het gebruik van medicijnen en pillen de zegen van de Heere nodig. Maar als je geen medicijnen inneemt, weet je bijna zeker dat je niet beter wordt. Om misverstanden zoveel mogelijk uit te sluiten, wil ik nog twee dingen opmerken. Ten eerste, dat zekerheid van het geloof bepaalt iets anders is dan valse rust. Je kunt jezelf namelijk de zekerheid ook aanpraten. Ik ben een zondaar, maar de Heer Jezus is de zaligmaker van zondaren. Dus ik mag geloven een kind van God te zijn. Dat is een dusgeloof, een conclusiegeloof. Het kenmerk van die valse rust is dat de zogenaamde gelovige vrijwel nooit twijfel of aanvechting kent. Zijn geloof en zijn vertrouwen is een paspoort dat hij op elk moment van de dag kan laten zien. En ten tweede moeten we onderscheid maken tussen geloof en gevoel. Want er is wel veel gevoel zonder geloof, maar er is geen geloof zonder gevoel. We geloven met het hart en dat gaat niet buiten ons gevoelsleven om. Op zijn tijd is er droefheid naar God. Op zijn tijd is er een hartelijke vreugde in God. Maar het gevaar is niet denkbeeldig dat we ons op het gevoel gaan verlaten. En dat we voor geloof houden wat gevoel is. Een van de beroemde Schotse predikers, de gebroeders Erskine, u hebt de naam natuurlijk wel eens gehoord, die zegt, het is rijk wanneer Gods belofte met kracht tot ons hart komt, maar het is veel rijker wanneer ons hart uitgaat tot de krachtige belofte van God. Dat is iets om te onthouden. Het is rijk wanneer Gods belofte met kracht tot ons hart komt, maar het is veel rijker wanneer ons hart uitgaat tot de krachtige belofte van God. Het echte geloof komt juist daarin openbaar, dat het zijn sterkte vindt in Gods beloften, ook al ziet het er op dat moment niets van. Wat nu de middelen betreft om tot zekerheid te komen, ik kan het niet beter verwoorden dan met een citaat uit ons jongste belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels. Die zeggen, en daarom spruit deze verzekerdheid niet voort uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschiet, maar uit het geloof in de beloften van God, die hij in zijn woord zeer overvloedig en tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis van de geest, die met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn, en tenslotte uit de ernstige en heilige oefening van een goed geweten en van goede werken. Het gaat dus allereerst om het geloof in de belofte van God. En daarom is van levensbelang hoe onze omgang is met het woord van God. Uit onszelf kunnen we nooit komen tot kennis van Gods barmhartigheid en tot de zekerheid van het geloof. God heeft zich op geen andere wijze aan ons geopenbaard dan in het woord. De schriften zijn het die van Christus getuigen. We zouden niets van hem weten. Niets van zijn gericht over ons leven, niets van zijn toorn over de zonde, maar ook niets van zijn genade en van zijn barmhartigheid wanneer we het woord niet hadden. In de beloften van het evangelie ontmoeten we Christus met al zijn schatten en weldaden. En op dat woord leert het geloof amen zeggen. Op al de bedreigingen die in dat woord worden uitgesproken over hen die ongehoorzaam blijven, maar ook op al de beloften van heil en zaligheid voor allen die tot Christus de toevlucht hebben genomen. En daarom is een geregeld onderzoek van het woord, maar ook een trouwe opgang onder de verkondiging van het woord, heilsnoodzakelijk. Trouwens, voor mensen die staan naar de zekerheid van het geloof, zal het nauwelijks nodig zijn dat op te merken. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die ernstig zocht naar zekerheid en tegelijk slordig was in zijn kerkgang. En dan is het uiteindelijk ook van het hoogste belang dat het woord op de rechte wijze en evenwichtig wordt verkondigd. Dat de deur der genade wijd wordt geopend. En dat het doorklinkt in de prediking dat God er een welbehagen in heeft, dat zondaren zalig worden. Kortom, dat de bediening van het woord is, zoals de Bijbel zegt, in betoning van geest en kracht. Dat hebben wij dienaren natuurlijk niet in onze hand. We zijn wel geroepen schriftuurlijk onderwijs te geven en uit de schat van het woord, zoals die gelijkenis zegt, nieuwe en oude dingen op te delven. En daaraan heeft de Heere de werking van zijn geest verbonden, daarop heeft de Heere de werking van zijn geest beloofd. Want dat laatste is strikt noodzakelijk, dat de Heilige Geest ons verstand verlicht en ons hart opent. Daar hebben we ook elke dag om te vragen. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid, dat die mij geleiden. Want die geest werkt altijd door het woord, zowel bij de werking als bij de versterking van het geloof. Hij leert ons de belofte van het evangelie geloven en steeds dieper verstaan. En hij verzegelt die belofte aan ons hart. Hij leert ons geloven dat het ook voor ons is. Dat we in het geloof ons mogen toe-eigenen wat hij in zijn woord ons belooft en aanbiedt. In onze Nederlandse geloofsbelijdenis staat een klein zinnetje over het werk van de Heilige Geest, maar daar is alles mee gezegd. Daar staat: de Heilige Geest maakt ons hem eigen. De Heilige Geest maakt ons Christus eigen. Dat doet het geloof nu van meet af aan, het zich eigen maken, het mijnen. Net als op een veiling of op een verkoping. Dan wordt iets getoond, er is al enkele keren uit de zaal een bod gedaan en ineens roept iemand: mijn. Dat is mijn en dan is die eigendom geworden. Wanneer Rut op de grens van Moab staat, dan zegt ze tegen Naomi: uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Wanneer de verloren zoon uit het verre land naar huis terugkeert, dan zegt hij: ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Hij heeft net gezegd dat hij de naam van kind niet meer waard is, maar zijn vader blijft zijn vader. Dus elk geloof, hoe klein ook, heeft zekerheid, eigent zich iets toe. En in het geloof zelf zit geen twijfel. Als er twijfel is, dan is die in de gelovige. Die wordt aan alle kanten aangevochten en bestreden. Maar het geloof dat de Heilige Geest werkt, heeft de zekerheid in zich. Ik kwam een voorbeeld tegen dat ik u wil doorgeven. Of je een emmer water hebt of een druppel, dat maakt een groot verschil wat de hoeveelheid betreft, maar niet wat de kwaliteit van het water betreft. Die ene druppel water is net zo goed water als die volle emmer. Maar als je in een droge bloempot één druppel water laat vallen, dan knapt die plant niet van op. Om werkelijk verfrist te worden heeft die plant een scheut nodig. De zekerheid is er dus naar de maat van het geloof. Waar geloof is, daar is zekerheid. Waar weinig geloof is, daar is weinig zekerheid. En waar veel geloof is, daar is veel zekerheid. Maar het geloof, het is nog een keer gezegd, richt zich niet naar binnen, maar naar buiten. Het zoekt de grond niet in eigen ervaring of bevinding. Ook niet in allerlei kenmerken, maar uitsluitend in het woord van Gods belofte. Ik kwam bij collega, eigenlijk is het geen echte collega meer, want hij is professor tegenwoordig, maar ik kwam bij professor De Reuver, prachtige uitdrukking tegen: heilszekerheid is niet gelegen in genade bezit, maar in de genadige God. Ik wil besluiten met een citaat van H.F. Kolbrugge. Wilt ge waarachtige troost ontvangen, steek dan de hand niet in eigen boezem, want er vindt ge in de aanvechting nog troost, nog steun. Er vindt ge alleen een geweten wat u aanklaagt, moedeloosheid en vertwijfeling. Leg alleen uw hand op Gods woord, daar kunt ge nooit mee omkomen. Zoek het leven niet in uzelf, zoek het leven buiten uzelf, in Christus. Ik dank u voor uw aandacht.
Dominee van Gorssel, tot hiertoe heel hartelijk dank voor uw fijne lezing, voor de bemoediging.
Het ook zwart op wit. Meneer Walhout, u bent een te groot risico voor ons bedrijf. Dat is gebleken. Uit 180 externe sollicitanten is toen de beste die er was, iemand zonder vlekje, uiteraard gekozen. En ik ben ander werk, heb ik na een poosje gekregen. Ik heb in die tijd, vanaf die tijd, 60 à 70 uur per week gewerkt. En één keer ben ik ziek geweest. Dat was in mijn eigen tijd. Dat was op kerstdag, eerste kerstdag. En die werknemer zonder dat vlekje heeft bijna anderhalf jaar gewerkt bij het bedrijf. En althans is daar anderhalf jaar in dienst geweest. En heeft misschien al met al anderhalve maand gewerkt. Want zij was ziek, zwak, overspannen. Zij is uiteindelijk opgebrand weggegaan. Vanuit de functie waarvoor zij was gekozen uit 180 anderen. Diagnoses kunnen verhelderen, kunnen inzicht bieden, herkenning opleveren, maar wees er alsjeblieft voorzichtig mee. Laat het unieke mens zijn van de individuele cliënt, van de individuele mens, alsjeblieft nooit opgaan in zijn ziektebeeld. Als er iets ziekmakend en ziekhoudend is, is dat het wel. Ook al heb je de verklaring beet, dan nog kunt u mij vertellen waarom ik in plaats van een psychotische depressie met vitale kenmerken, waarom ik dat ben overkomen, maar waarom ik geen maagbloeding heb gehad, geen hersenbloeding of geen hartinfarct, of een hartinfarct, dat had toch ook gekund? Nee, dat weten we niet. Eén ding weet ik wel, en dat is dat ik, als ik dat niet had gehad, ik hier vanavond niet had gestaan om u de nood van onze psychisch zieke medemens onder ogen proberen te brengen. Ik zou nog zoveel willen vertellen over bijvoorbeeld hoe je met psychiatrische patiënten om kunt gaan. Welke drempels en knelpunten er daarbij op je pad kunnen komen. Maar helaas laat me de tijd dat niet toe. Ik hoop dat u in ieder geval enigszins de nood peilt die onze samenleving op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg kent. Nog één ervaring wil ik doorgeven van wat hulp van een medemens, in dit geval van een pastor, kan betekenen. Toen ik in de binnenste catacombe zat van het PZZ, Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland, nu Emergus geheten, werd ik een keer geweldig aangevochten met de Bijbeltekst dat wie zijn leven niet wil verliezen, het niet zal behouden. Ik heb toen met gebalde vuisten naar de hemel gestaan en geroepen, ja geschreeuwd, ik wil niet verliezen. Ik wil niet verliezen, ik wil het niet, ik wil het niet. Ik heb gestampvoet van kwaadheid, ik wil niet verliezen. En de boze mij maar influisteren. Als jij niet wilt verliezen, dan kun je ook niet zalig worden. In die toestand kwam mijn zo geliefde herder en leraar, dominee Westraat, op bezoek, zoals hij bijna wekelijks deed. Ik vertelde hem dat ik niet wilde verliezen, dat ik gewoon niet kon verliezen. Dominee, ik wil het niet, ik wil het echt niet, ik wil niet verliezen. Nooit vergeet ik zijn woorden, Gods woorden, die als olie in de zo schrijnende zielswonden werden gegoten. Hij zei, niemand wil dat Andrie zijn leven verliezen. Dat staat er ook niet in de Bijbel. Er staat niet in de Bijbel dat iemand zijn leven moet willen verliezen. Er staat, die zijn leven verliest, die zal het behouden. Balsem. Balsem op de wonden ontstaan in de geestelijke strijd was deze pastorale zorg van een medemens voor mij. Even doorzicht, even ademhalen, even er overheen mogen kijken. Weldadig, weldadige ogenblikken. Tot slot nog één ervaring ten aanzien van de gemeente. Er staat in de Bijbel, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Hem is dan Petrus, die gevangen is genomen door Herodes, en opgesloten in een cel met aan elke kant een soldaat met kettingen naar hem verbonden en met wachters voor de deur. Petrus is vrijgekomen, zonder dat de gemeente geloofde dat het waar was, toen hij als vrijman voor de deur van de woning stond, waar de gemeente bijeen en biddende was. En Rodé dat vertelde, zeiden ze, je raast, dat kan niet, het is een engel. En toen Petrus binnenkwam, ontzetten ze zich, ongelooflijk, maar waar. Een gedurig gebed van de gemeente van Stravenpolder is er ook voor mij geweest, elke zondag, maar ook thuis. Een jonge man van begin de 20 vertelde me later dat zijn vader elke maaltijd bad. Wilt u Andrie Walhout beter maken? En ook mijn vrouw voegde aan elk formuliergebed al die tijd één zinnetje toe. En ze doet dat nog. Heren, wilt u voor papa zorgen? Niet te bevatten. De gemeente bleef bidden toen ik het al lang niet meer wilde, niet meer kon en ook niet meer deed. Mensen, bid voortdurend voor psychiatrische patiënten, voor psychisch zieke mensen, voor mensen in psychische nood. Ook al gelooft u niet meer in uitkomst, in genezing, bid als rechteloze. Want ook als er geen genezing volgt, dan is er, wat nog veel belangrijker is, de mogelijkheid van vergeving. Hij die gezegd heeft, die al uw krankheden geneest, zegt eerst, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Dat staat eerst, ongerechtigheid vergeeft. En hem of haar, die ongerechtigheid wordt vergeven, zal niet per definitie beter worden. Maar wat wel zeker is, is dat hij of zij, wiens ongerechtigheden zijn vergeven, ook als hij of zij psychisch ziek zal sterven, in zal gaan in de eeuwige heerlijkheid. Daar waar alle tranen, ook van de psychisch zieke mens, zullen worden afgewist. Waar geen rouw, verdriet en pijn meer zal zijn. Waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Ik hoop dat de predikanten hier op dit eiland, u allen, steeds in hun preken, in hun pastoraal bezig zijn, de schoonheid, de beminnelijkheid van hem zullen schilderen, die geen onderscheid maakt tussen somatisch zieken en psychisch zieken. Van hem, waarvan geschreven staat, en ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijn, en van de duivel bezeten, en maanzieken en geraakten, en hij genas ze alle. Van hem ook die gezegd heeft bij de opdracht aan zijn discipelen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hen niet schaden. Op kranken zullen ze de handen leggen. En zij zullen gezond worden. En dat zegt hij die zijn woord ook waar maakt. Zoals blijkt uit hetgeen we samen aan het begin hebben gelezen, van Petrus namelijk. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken en die van onreine geesten gekweld waren, welke allen genezen werden. Dank u.
Mag ik u allereerst hartelijk danken voor de indringende wijze waarop u ons hebt laten kennismaken van binnenuit met de mens in psychische nood. Ik hoop dat we er allen, ook voor onszelf, ook staan tegenover de mens in psychische nood, onze les uit zullen trekken, zodat hij of zij ook door ons op de juiste wijze geholpen zal worden. We gaan nu pauzeren, maar voordat we dat doen, willen we eerst nog zingen van Psalm 116. En nu het tweede en het zevende vers, daarna is het pauze. En krijgt u ook de gelegenheid om uw vragen schriftelijk in te dienen. Psalm 116, vers 2, ik lag gekneld in banden van de dood. En het zevende vers, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Wie of tegengekregen hebt inmiddels. Enkelen van u hebben enkele vragen ingeleverd, zoals gebruikelijk. En we geven u graag, de heer Walhout, de gelegenheid om de paar vragen die u hebt te beantwoorden.
U zult bedoelen, dominee, de paar stapeltjes. Even kijken. Allereerst bedankt voor de vragen, dat zal ik nu alvast maar doen. Dan zijn ook de vragen daarbij waar misschien niet aan toe komen. Ik heb nu tot hoe laat de tijd? 9:50, 9:45. Ik begin met een heel gemakkelijke vraag. U had het over de cliëntenbond. En wat doet deze in praktische zin voor mensen met psychische problemen? Nou, de cliëntenbond die heeft tot doelstelling om degenen die in een zwakke, achtergestelde positie zijn gekomen, diegenen die in aanraking met de geestelijke gezondheidszorg zijn gekomen en daardoor in een zwakke, achtergestelde positie, om die te helpen zoveel als mogelijk, heel kort gezegd. Dat staat in artikel 1a van de statuten. En in de cliëntenbond zijn mensen verzameld die ervoor uit willen komen dat ze psychisch of psychiatrisch ziek geweest zijn. En er zijn drie pijlers waar de vereniging op draait qua uitoefening van die doelstelling of het gestalte geven van die doelstelling. Dat is lotgenotencontact, dat is heel belangrijk. Mensen delen hun ervaringen, dat kan zijn themabijeenkomsten, inloophuizen. Dat kan ook op een ledenweekend zijn wat in het voorjaar en najaar wordt gehouden. Kortom, op allerlei mogelijke wijze, op de ledenvergaderingen natuurlijk ook. De tweede pijler is voorlichting en informatie. Dus over van alles. We hebben pas weer een brochure uitgegeven over stoppen met antidepressiva. Er is een boek over wogen medicijngebruik. Er is een boek over de isoleercel. Kortom, over van alles. Gedichten van psychiatrische en ex-psychiatrische patiënten. En de derde pijler is belangenbehartiging. En dat gaat ook heel ver en steeds meer en meer. Ik geef u één voorbeeld waar ik zelf heel erg blij mee ben en ook best een beetje trots. Want het gebeurt maar zelden dat je een wetsvoorstel wat ingediend wordt als je dat als belangenorganisatie van tafel krijgt. En dat is namelijk gebeurd bij het voornemen van minister Borst om vanaf de eerste dag van opname een eigen bijdrage aan mensen te vragen die kon oplopen tot maar liefst 1085 gulden per maand. En we zijn 4 keer naar Den Haag geweest, waarvan 2 keer spandoeken en noem maar op. En 1 keer hebben we zelfs heel de zaal, de debatzaal, volgekregen met psychiatrische patiënten. En vooral ook jonge mensen. En dat heeft toen op minister Borst ook bijzonder indruk gemaakt. En ja, wij weten natuurlijk nooit hoe zoiets komt, maar in ieder geval... dat is dus een stukje van onze belangenbehartiging die concreet is aan te geven. Ook hebben we vanaf ons ontstaan in 71 als actiegroep steeds de spreuk gehad, dwang en behandeling sluiten elkaar uit. In principe uit. We zeggen niet dat er nog geen dwang toegepast kan worden, maar in principe sluit dat uit. En nu in een wetgeving ter opvolging van de meer dan 100 jaar oude krankzinnigenwet is deze spreuk eigenlijk bijna letterlijk terug te vinden. Dus dat doet de cliëntenbond. Mijn dochter met haar Met haar collega en vriendin, die zullen wat boeken en foldertjes gereed leggen. Dus degene die weggaat kan daar dan kennis van nemen. Zo'n folder kun je gewoon meenemen. En een verenigingsblad, dat kun je meenemen voor een gulden. Kortom, er wordt wel voor gezorgd. En er liggen ook allerlei boeken. Ik zal er in de vragen ook over zal ik beantwoorden. Nou, dan heb ik gelijk de vraag beantwoord. Wat doet deze in praktische zin voor mensen met psychische problemen? Heel veel. Ja, dan zijn er heel veel vragen over van hoe moet ik ermee omgaan en wat kan ik eraan doen? Wat zijn preventiemiddelen? Laat ik daar maar mee beginnen. Preventiemiddelen, dat zijn middelen die kunnen voorkomen. Kijk, ik ben toen ik ziek werd, heb ik diverse signalen gehad. Maar ik kende ze niet. Dat is net als met, als je niet weet dat je voor rood licht moet stoppen, dan stop je misschien om even te kijken hoe een leuke kleur dat is en dan rij je vervolgens weer door. Want je weet gewoon niet dat dat stoppen betekent. Nou, zo heb ik ook heel veel signalen gehad. Op een gegeven moment was mijn rechterbeen zo goed als verlamd. En ik ben ook een keer helemaal geveld geweest dat ik zo moe was dat ik niet eens naar het toilet kon, bij wijze van spreken, in één keer heen en terug. Maar als je niet weet, dan... Dan dat weet je niet. Wat kun je eraan doen? Wat elk gezond mens ook moet doen om gezond te blijven. De dame heeft al gezegd in zijn inleiding, een mens, of in het gebed, een mens is een eenheid. Dat kun je niet scheiden, lichaam en geest kun je niet scheiden. Ik heb nu de gelegenheid om enorm flexibel te kunnen werken. En het gebeurt wanneer ik moe ben dat ik om 3 uur vanaf het kantoor naar huis ga en gewoon 1,5 uur mijn bed induik. Ja, dat zijn allemaal dingen om dat te voorkomen. Wat je kan voorkomen is natuurlijk, wat ook heel goed helpt, goed luisteren naar je lichaam, het goed verzorgen, maar ook sociale contacten. Sociale contacten is het meest belangrijke wat er is. In het boek wat is uitgegeven voor van de GLIAG, ja, dat is het inderdaad, hè. 20-jarige jubileum van de GLIAG staat ook een heel mooi stukje daarover in. En daar blijkt dus dat het sociale netwerk en de sociale omgeving de grootste heilmeester is van voor de psychisch zieke mens. De alleenstaanden en mensen die een echtscheiding achter de rug hebben, dus ook alleenstaanden, daar is het aantal psychiatrische problemen tigmaal groter dan wanneer het sociale netwerk goed is. En ik heb altijd gezegd, ik heb dat ook pas nog gezegd bij de presentatie van het Nemesis onderzoek, dat is een epidemiologisch onderzoek, wat gehouden is, dat is gepresenteerd aan 30 sleutelfiguren in Nederland in de geestelijke gezondheidszorg. Daar mocht ik dan ook bij zijn. En daaruit bleek dat hoe lager het inkomen, dus laag inkomen, laag opleidingsniveau en zittend in een uitkering, dan is de psychiatrische problematiek vele malen hoger dan bijvoorbeeld bij een hoog opleidingsniveau en een goed sociaal netwerk. Hoger opgeleiden hebben ook veel betere toegankelijkheid tot de zorg. En ik heb vaak gezegd, als ik niet dat inkomen had gehad wat ik had voordat ik ziek werd, en mijn vriend de accountant, en mijn vriend de bankdirecteur, en mijn vriend de verzorgingsdirecteur, en mijn vrouw en kinderen, niet zoveel relaties, zo'n sterke familie had gehad, menselijke wijs gesproken, was ik dan nooit meer geworden wat ik nu ben, mag zijn. Dus preventiemiddelen, dat is heel, heel, heel erg breed. En natuurlijk ook een heel nabij leven bij de Heer. Dat is ook een heel goed preventiemiddel. Ik kom er straks nog wel op terug, want er zit ook een vraag in die richting bij. Hier wordt gevraagd, als je bij een hulporganisatie terechtkomt, waarom zoek je dan altijd naar een oorzaak? Nou, dat is heel menselijk. Wij willen graag weten de oorzaak. Dat levert een stukje herkenbaarheid op en ook een methode van behandeling ten aanzien van bijvoorbeeld medicijnen. Je hebt de zogenaamde DSM-4, dat is een heel dik boek. En het liefste wat psychiaters doen, zeker psychiaters, de zogenaamde biopsychiatrie, dat betekent medicijnpsychiatrie, die plakken het liefst het etiket op en bij dat etiket, schizofreen, borderline of wat dan ook, daar hoort een bepaalde medicijnverstrekking bij, daar horen bepaalde verschijnselen bij. En zo kan men heel eenvoudig je behandelen. Ik heb dat zelf gehad met mijn, ik zat in een reïntegratiepsychose of wat dan ook. En alles wat ik deed, ik ben best wel bewegelijk, maar dat was van de psychose. En als ik iets zei, ja, dat was, dat zag ik niet goed, want dat was van de psychose. Dus het etiket was geplakt en alles hoort daar dan bij. Zonder dat, er nog op de, zonder dat je dan nog als mens wordt behandeld. Het is heel erg ziekmakend. En bij een van de strijdpunten van de cliëntenbond is dan ook, zie de mens niet als een diagnose, maar zie de mens als mens is een totale verband. En zaterdag is voor het eerst in de geschiedenis van de cliëntenbond bepaald dat nu ook mensen samen mogen komen rondom een bepaald ziektebeeld, maar dan wel onder de hoofdlijn van zie het totaal als mens. Maar wij hebben de slogan, wij maken van iemand een uitzondering, dus het was zeker wanneer die mensen dan zeggen, dus in dit geval de borderliners, wat heel veel mensen treft in Nederland, hoofdzakelijk vrouwen, die hebben nu binnen onder de vleugels van de cliëntenbond een eigen werkgroep. En dat is sinds zaterdag dan bijna volledig gelegitimeerd. De algemene ledenvergadering moet er nog uitspraak op doen. U zei toch, er is niet altijd een verklaring of oorzaak. Nee, dat is er ook niet. Waarom beginnen ze dan toch vaak bij de opvoeding? Gelukkig is dat wat minder aan het worden. Want je bent helemaal weerloos. Ik heb het meegemaakt dat een medepatiënt van mij, dat heeft me diep en diep aangegrepen. Een mevrouw in klederdracht, dus dan weet u de leeftijd wel. Voor haar zoon moest zij dan komen bij de sigarettenrokende psycholoog die de leefwereld van, ik kwam ook uit de reformatorische gezin, te zeker niet kende, want hij was dan niet goed opgevoed in het verleden. Waarom zoekt men, hij was dus niet goed opgevoed, maar hij was wel uitvoerder geweest en hij heeft een groot gemeenschappelijk nutsgebouw, een zwembad in een grote stad, als uitvoerder heeft hij dan onder zijn leiding is dat tot stand gekomen. Dus het was echt geen kleine jongen, maar zijn moeder, die had het gedaan. Nou, nu ik wegreed vanavond, kwam ik iemand tegen, heel hartelijk zwaaiend en lachend. Toen dacht ik, hé, waarom kom ik jou tegen? Ik weet het nu. Mijn dochter Manel, die zei pas, Manel is 8, en die zei pas tegen mij, ze zei, papa, Marjolein de vader, dat is toch zo'n leuke man, die is zo gezond, hè? En die is, Ze zei, dan pakt hij me op en dan gooit hij me in de lucht. Hij maakt altijd grapjes. Ze zei, dat is toch zo'n leuke, gezonde man. Nou, laat dat nou juist de man zijn waarmee ik in mijn depressieve periodes 's ochtends een wandeling ging maken als lotgenoot. En waarvan de mensen zeiden, ja, zijn vader, zijn vader is het ook, hè, in zijn familie. En die opa, ja, die spoorde helemaal niet. Die man, waar mijn dochter dat van zei, en dan hoef ik helemaal geen doktersverklaring te hebben, kinderen spreken de waarheid. Die man was dus ook, ja, zal ik maar zeggen, de opvoeding, de omgeving, de familie waaruit hij kwam. En wie deden dat? Wij mensen onder elkaar. Dus het is niet alleen iets van de hulpverlening, hoor, want de hulpverlening is toch vaak een afspiegeling van wat de maatschappij denkt, wenst en wilt. Dus ze beginnen vaak bij de opvoeding, maar dat is gelukkig vandaag aan de dag stukken minder, want er is altijd wat te vinden. Ik was zelf de oudste en ik had vroeg mijn vader verloren, jong getrouwd, snel kinderen. Dus dat was allemaal veel te veel, grote banen, noem maar op. En ik was nogal heel perfectionistisch, werd er gezegd. Dus kortom, ja, er is altijd wat te vinden, want de jongsten hebben ze ook iets en de middelste ook. En een meisje tussen vijf jongens, dat kan al helemaal niet. En vijf jongens tussen een meisje, dat, of datzelfde geloof ik. Maar in ieder geval, er is dus altijd wat te vinden. Dus vandaar. Over die opvoeding zou ik nog heel veel kunnen vertellen. Ik ben namelijk zelf ook, toen heb ik een behandeling voorgeschreven gekregen en dat moest ik 2 jaar lang in een bepaalde therapiegroep op donderdagmiddag. En ik kreeg dan als basis een boek en dat heette Van je familie moet je het maar hebben. Nou, ik de inleiding lezen, want de psychiater zei, dit is precies wat je hebt. Ik heb je dossier gelezen en het is precies. Nou, ik de inleiding lezen en ik was nog niet ver of ik stuit al op de meest grote vloek die wij in onze Nederlandse taal kennen. En nog wat verder, en ik had al weinig behoefte meer om te lezen, maar dat was een milieu. Nou, ik dacht, als dat inderdaad datgene is wat mij moet genezen, dan moet er wel heel erg veel veranderen. Nou, zover is het ook nooit gekomen en aan mijn familie heeft het zeker niet gelegen. Dan is er ook een vraag van, er is ook een vraag bij van, ja, als er zijn geen hopeloze gevallen. Van, en hoe komt het toch dat dan sommige mensen niet beter worden?
En het staat er ook geschreven dat we ons benadrukken moeten. Hè, om ons een roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doen zal ons nimmer meer vertwijfelen. Hartelijk dank tot zover. U kunt straks op de tafel liggen briefjes. U kan straks wat vragen als u een vraag heeft opschrijven. Daarna de pauze zal dominee van Horselsen beantwoorden. Dan wil ik u nog een gedicht voordragen van Lanetta. Zo ik niet had geloofd. Zo ik niet had geloofd, hoe zou ik kunnen leven? Waar haalt de mens die niet gelooft de levenskracht vandaan? Was God er niet, wie zou mij krachten geven? Want zonder kracht van God kan niemand toch bestaan. Zo ik niet had geloofd in zware, bange tijden, toen Satan mij benauwde, alles tegenscheen. Zo ik niet had geloofd dat God toen zag het lijden, dat hij er altijd was, hoe kwam ik er doorheen? Zo ik niet had geloofd dat God nooit los zal laten, wat hij hier vastgrijpt, wonder van gena, dat ik mij op zijn woord voor altijd kan verlaten, dan kwam ik om, ik leed voor eeuwig scha. Zo ik niet had geloofd dat eenmaal bij mijn sterven de heiland die mij lief heeft op mij wacht, dat ik door hem zijn glorie zal beërven, mijn leven was reeds hier een eindeloze nacht. Zo ik niet had geloofd, wat zou ik kunnen noemen, dat dan nog waarde had hier in dit tranendal. Door het geloof alleen kan ik Gods liefde roemen, die door het offer van zijn zoon mij kocht en nooit verlaten zal.
Een intussen die...
Dames, we zullen weer verder gaan. U heeft allemaal het rode boekje op tafel.
Hoe gedaan?
Willen we graag uitzingen. Nummer 136.
En...
Zijn er nog dames die vragen opgeschreven hebben en sommigen niet ingeleverd hebben? Nee hoor, niemand.
Ik heb alvast drie briefjes, eigenlijk met vier vragen, want op één briefje staan er twee. Ik zal proberen hoe ver we komen, dan kunt u het altijd nog aanvullen met mondelingenvragen, denk ik. Ik zal met de kortste beginnen. Dat is een vraag van maar drie woorden. Is twijfel ongeloof? Nee, twijfel en ongeloof zijn twee verschillende dingen. Ongeloof, dat is het niet geloven in het woord van God, niet geloven in de belofte van God, niet geloven dat het ook voor jou is. Kortom, alles wat God in zijn woord zegt, onbetrouwbaar acht, dat is ongeloof. Twijfel is iets anders. Twijfel kan zijn in de gelovige. Je kan het geloof hebben en toch van tijd tot tijd twijfelen, aangevochten worden. Je leest van de discipelen zelfs na de opstanding, als de Heer Jezus zien. Toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, doch sommigen twijfelden. Twijfelden ze nou of het waar was? Nee. Maar het was zo ontzettend groot dat hij uit de doden teruggekomen was, dat ze het eigenlijk bijna niet konden geloven van blijdschap. Dus niet die ordinaire twijfel van, zou het wel waar zijn? Maar het was te groot voor hun bevattingsvermogen. Sommigen twijfelden, dat kan ook. Dus ongeloof is voor mijn gevoel erger dan twijfel. Ongeloof is constant, permanent. Maar twijfel, dat kan er van tijd tot tijd zijn en van tijd tot tijd de kop opsteken. En dat is lastig voor het geloof uiteraard, maar dat is van tijdelijke aard. Dat is wat ik over de eerste vraag wilde zeggen. Als het niet genoeg is, dan hoor ik het straks wel. Zal ik kijken of ik het nog duidelijker kan maken. Het volgende briefje is de eerste vraag. Kan valse rust een gevolg zijn van eenzijdige prediking? Ja, ik heb gezegd, het geloofsleven van de gemeente, of het niet geloofsleven, zoals je het noemen wilt, houdt gelijke tred met de prediking. Een prediking die levend en krachtig is, daar zal ook meer het geloof gewerkt worden en doorbreken dan onder een doodse prediking. Als een prediking niet de zekerheid van het geloof benadrukt, dan komen de mensen nog niet tot zekerheid. En omgekeerd, als een prediking de valse rust voedt, ja, dan gaan een heleboel mensen die op die valse rust zitten. Dus die valse rust kan een gevolg zijn van een eenzijdige prediking. Ik denk wel eens, maar we zijn hier met een interkerkelijk gezelschap, dus ik moet voorzichtig zijn, maar ik denk wel eens dat, met name in de kring waarin ik mag verkeren, dan wel eens een gevaar bestaat dat men de valse rust aangepraat krijgt. Vooral onze jongeren vandaag de dag, ik zie in de gemeenten een nogal scherpe kloof tussen de ouderen en de jongeren. De ouderen zitten met de vraag naar de zekerheid van het geloof en de jongeren zitten er vaak helemaal niet mee. En die gaan er automatisch vanuit, niet allemaal gelukkig, maar ze gaan er automatisch vanuit, velen, dat ze, nou ja, gedoopt zijn en dus in het verbond zijn en dus een kind van God zijn en dus gelovig zijn en dus getuigen moeten. En dat wordt gevoed, soms door de prediking, maar ik denk, ben bang, nog veel meer door de evangelische beweging, die natuurlijk een enorme spreekbuis heeft in de evangelische omroep. En met alle waardering die we voor de EO hebben, vind ik hem ook heel gevaarlijk en soms eenzijdig. Maar u mag me tegenspreken als u daar behoefte aan hebt. Tweede gedeelte van de vraag is, geloof heeft zekerheid in zich. Hoe verklaart u dan, ik geloof, heren, kom een ongeloof te hulp? Maar als ik het mag zeggen, dat laatste is niet juist geciteerd. En dat zei ik niet om schoolmeesterachtig te doen, maar die man zei, die vader van die maanzieke knaap zegt niet kom een ongeloof te hulp, maar die zegt kom een ongelovigheid te hulp. Het is inderdaad waar dat het geloof zekerheid in zich heeft. Het geloof heeft de zekerheid in zich. Als er ongeloof is, dan heb ik gezegd, dan is het in de gelovige. Nou, die ongelovigheid, daar had die vader van die maanzieke knaap kennelijk last van. Hij geloofde dat de Heer Jezus die jongen kon genezen, dat was zijn geloof. Maar als hij naar zichzelf keek, dan kon hij het niet geloven. Daarom zegt hij, ik geloof, heren, maar kom een ongelovigheid te hulp. Dus die ongelovigheid van me vernietigt hij. Dat is eigenlijk zijn gebed. En ik denk dat we, als we gelovigen mogen zijn, allemaal dat gebed van die vader van die maanzieke knaap in ons leven herkennen. Ook zelfs al mag je in de zekerheid van het geloof staan, dat je zegt, ik geloof, heren, maar kom alsjeblieft mijn ongelovigheid te hulp, want anders ben ik het weer kwijt. Dan de laatste vraag die me schriftelijk aangereikt is. Hoe weet je nu dat het gevoel uit het geloof is en dat het gevoel niet op zichzelf staat? U zei, geloof heeft gevoel in zich, maar gevoel hoeft geen geloof te zijn. Nee, dat is inderdaad waar. Het laatste, om daarmee te beginnen. We hebben allemaal zo onze gevoelens, onze emoties. En we kunnen allemaal bij bepaalde gelegenheden, de een is meer verstandelijk en nuchter aangelegd en de ander wat meer gevoelsmatig en emotioneel, maar we kunnen toch soms allemaal wel eens een traantje wegpikken. Maar dat kan ook gebeuren, nou ja, zou ik zeggen, als je een verhaal leest wat ontroerend is, of als je met Koninginnedag Wilhelmus hoort spelen, dan kan het ook zijn dat je gemoed vol schiet. Daar moet je verschrikkelijk voorzichtig mee zijn, vooral als je wat emotioneel aangelegd bent. Daar moet je ook voor tegen verzetten. Maar geloof, dat heeft inderdaad het gevoel wel bij zich, maar het geloof verlaat zich niet op het gevoel. En geloof gelooft, als u begrijpt wat ik bedoel, ook al is het gevoel er niet bij. Ook al voel je niks van en al zie je niks van, dan kan het geloof zich toch nog verlaten op de belofte Gods. En dat is meestal het sterkste geloof. Wat gelooft tegen alles in. Er zijn voorbeelden van in de schrift. Ik denk aan Habakuk. Die zag de Galdeën komen. Hij zegt, al zal de vijgenboom niet bloeien en al zal er geen vrucht aan de wijnstok zijn, nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen. Dat is geloof. Ik dwars tegen alles in. Bij lege stallen en kale velden toch van vreugde opspringen in God. Tussen haakjes, ik citeer die tekst, maar die wordt nogal eens verkeerd aangehaald. Al zou de vijgenboom niet bloeien en al zou er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Maar dat staat er niet. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal enzovoort, staat steeds in de toekomende tijd. Het zal niet gebeuren, het zal er niet zijn, dat weet hij van tevoren. En toch, dat is geloof. Dat zich aan Gods belofte vastklampt, tegen alles in en boven alles uit. Ik heb geprobeerd om enigszins op deze vragen in te gaan. Als ik de vraagstelster niet goed begrepen heb of geen recht gedaan heb, hoor ik het dan. En anders mag u ertussen komen met een andere vraag. Tenminste, ik ben hier geen, ik heb hier de leiding niet, maar dat zou wel mogen, hè? U. Ja. Er is verschil tussen twijfel aan God en twijfel aan jezelf. Ik denk dat het eerste niet goed is en het laatste wel. Dat wil zeggen, je mag aan God niet vertwijfelen. Dat mooie woord staat in het doopsformulier. Als we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Dus niet wanhopig worden alsof er voor ons geen genade is. Aan God hoef je niet te twijfelen. Maar je mag wel vertwijfelen aan jezelf. Want met ons is niks en met ons wordt het ook nooit wat. Als het met ons wat is, dan is het alleen maar in hem. Dus twijfel aan jezelf, doe dat maar gerust. En zeg maar, met mij is niks en met mij wordt het nooit wat. Maar aan God mag je niet twijfelen. Dat is een hele goede opmerking. Wel twijfel aan jezelf, maar niet aan de Heer. Heb ik dat gezegd? Dan heb je goed geluisterd. Ja, ik begrijp het nu, want ik heb die laatste keer dat ik in mijn eerste was gepreekt over die akker van Hanameel. Ja, toen zal ik dat wel gezegd hebben, maar soms onthouden de mensen beter wat je gezegd hebt dan wat je zelf weet. Ja, dat is wel eens mooi om dat kleine uitstapje dan te maken, dat je soms na jaren van iemand te horen krijgt. U hebt in die en die preek dat en dat gezegd en dat is me tot zegen geweest dat je het zelf niet meer weet. En als de mensen het niet zeiden, zou u nooit meer weten dat het gezegd had. Dan kun je er niet hoogmoedig mee worden, daarom houdt de Heer het ook vaak verborgen. Maar als je dan je preek nakijkt, want ik heb al die schetsen natuurlijk, dan denk je, ja, dat kan ik begrijpen dat ik dat toen gezegd heb, maar dat weet je zelf niet meer. Wie volgt? Ja, ik kan niet in de harten kijken, maar wat u zegt, het eerste, dat is iets wat je vandaag overal te horen krijgt. Als de mensen uit de kerk komen, kijken ze niet blij. Moet dat?
Nou, als de dorpelingen niet naar de kerk gaan, die denken dat die van de kerk is, niet veel.
Ja, maar hebben wij nu hier in het Westen een aanleg om uitbundig te doen, nee toch? Ik zal u vertellen, er was een dominee, geef maar een voorbeeld, dan begrijpt u wat ik bedoel. Er was een dominee namens de GZB naar, ik meen, Peru geweest. En die kwam terug en die zei, gemeente, daar in Peru zijn ze allemaal zo blij, als ze uit de kerk komen, dan huppelen ze rond de kerk heen. Toen zei iemand uit de gemeente, heel nuchter, zou je nou willen dat we het hier ook gingen doen? Dat is onze volksaard niet. Maar een mens kan wel intens blij zijn, ook al straalt het niet van zijn gezicht af. Ze zeggen ook wel eens, waarom bij het avondmaal die lange gezichten? Nou, ik heb al, ik weet niet hoeveel keer in het avondmaal bediend, maar zitten de mensen nog maar zo'n lang gezicht aan de avondmaalstafel? Er kan een innerlijke vreugde zijn, terwijl het aan de buitenkant niet te zien is. En ik denk dat het in strijd zou zijn met onze volksaard om nou ja, te gaan lopen lachen als je in de kerk komt. Er is zo'n zekere ernst bij, je bent in Gods huis geweest onder Gods woord en je gaat rustig naar huis toe. En zijn die evangelischen nu echt zo blij of peppen ze elkaar op? Ik heb er al veel gesproken en ik denk wel eens, ja, hij is niet een beetje opgeschroefd, ik hoor het woord hier vallen. Maar nogmaals, ik kan in geen harten kijken, niet van kerkmensen en niet van evangelischen. Maar ik weet wel dat de Bijbel zegt, wij zien maar aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dan kan het best zijn dat je misschien uiterlijk heel gewoon uitziet, maar je innerlijk in God verheugd bent. En omgekeerd kan het natuurlijk ook, dat je een blijdschap voorwendt terwijl het helemaal geen blijdschap is. Want ja, waarom ben je zo blij? Ik ben zo blij omdat ik zo blij ben, dat kan ook, hè. En daar zijn wij Westerlingen misschien er wat te nuchter voor. Maar goed, ik laat iedereen in zijn waarde. Ik weet alleen wel dat iemand erg boos gemaakt heeft die tegen me zei, ik wil altijd blij uit de kerk komen. Ik zei, nou, ik geloof niet dat het Bijbels is. Want op de Pinksterdag in Jeruzalem kwamen de mensen niet blij uit de kerk, maar ze waren verslagen in het hart. Die pijl die Petrus afschoot, die had hun hart verwond. En die mensen waren niet blij, maar die moeten we doen om zalig te worden. Er kwam wel blijdschap later, maar het wil niet zeggen dat je altijd blij uit de kerk hoeft te komen. Je kan ook wel eens uit de kerk komen met een pak op je rug. Maar nogmaals, ik geef mijn mening graag voor een betere, maar de bekering tot God heeft twee dingen in zich. Een droefheid naar God en een vreugde in God. En ik denk, de ene tijd zal er meer van dat zijn en de andere tijd meer van dat.
Je kan ook blij zijn dat de tranen over je wangen lopen.
Ja, ja. Precies, dat kan ook nog, ja. Ja. Goed, wie nog? Er zijn al een paar schapen over de dam, dus ze kunnen er nog meer volgen.
Ja, dat tegenwoordig ook zo in met Jezus aannemen en de kies. En dan wordt er natuurlijk teruggegrepen naar Jozua. Kies uw heden die
gediend. Jawel.
Ja. Jozua zei het toch ook, kies u heen.
Ja.
En je hoort zoveel over dat kiezen, maar hebben wij wel wat te kiezen?
Ja, het heeft twee kanten. Natuurlijk worden we in het evangelie opgeroepen tot een keuze. Jozua zegt tegen het volk, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, en kiezen jullie ook maar. Wil je God dienen of wil je de afgoden dienen? En Mozes zegt het trouwens ook bij zijn afscheid, ik heb u voorgesteld het leven en de dood, de zegen en de vloek, kies dan het leven. Dus je wordt wel opgeroepen tot een keuze. De hele Bijbel door. Ik denk dat de hele prediking van het evangelie aan het adres van de gemeente een oproep is tot een keuze voor de Heere. Maar, dan moet ik er aan de andere kant bij zeggen, dat een mens van zichzelf natuurlijk de verkeerde keuze gedaan heeft en daarin volhardt, tenzij de Heilige Geest zijn verstand verlicht en zijn wil ombuigt. Dus dan hebt u gelijk als u zegt, ja, een mens kiest van zichzelf niet voor de Heer als die ervoor kiest, heeft de Heere eerst voor hem gekozen. Alleen, ik zou dat niet zo willen zeggen, bij voorbaat, want dan ontkracht je daarmee de hele oproep van het evangelie. Je mag best in de prediking oproepen tot een keuze om de Heere te dienen. Maar als mensen zeggen, ja, ik heb toen en toen voor Jezus gekozen en ik heb toen mijn hart aan hem gegeven of mijn hart voor hem opengesteld, daar wil ik dan niet direct kwaad van zeggen, maar dan zeg ik dan wel, dat is dat een taalgebruik wat mij vreemd is. Wat niet naar de schrift en naar de reformatie is. Ik krijg dat nogal eens vaak naar me toe. Ik ben een beetje allergisch voor de evangelische beweging. Maar dan zeggen ze, ja, maar ze verwoorden het anders, maar ze bedoelen het goed. Nou, dat hoop ik dan. Maar hun verwoording is dan de mijne niet. Dat bedoelt u waarschijnlijk. Ja, en dat... En dat kunnen we nooit bij elkaar krijgen, gelukkig niet. Werkt uw zaligheid met vrees en beven, dus je moet er alles aan doen. Want het is God die in u werkt, dus je hoeft er niks aan te doen. Nou, krijg dat nog maar eens bij elkaar. Dat zijn er de twee rails waarop de trein rijdt. En de rails die moeten evenwijdig liggen, anders dan ontspoort de trein. Maar dan moet je ze op een spoorbaan gaan staan. En wat zie je dan? Dat die twee rails in de verte bij elkaar komen. Het is niet waar, het is gezichtsbedrog. Maar zo komen onze verantwoordelijkheid en Gods soevereiniteit in de eeuwigheid bij elkaar. Dan zullen we het begrijpen, maar nu niet. Alleen maar verwondering. En dat mis ik nou wel eens bij die evangelischen. Die verwondering. Precies.
Ja, op een gegeven moment maar zo'n eenheid met de Heer te leven, kan ik nog niet doen. Zo ben ik mijn lichaam toe.
Ja.
En dan denk ik dat je, ja, ik weet niet, dan slaat heel je leven op.
Dat praat geen mens uit je hoofd, dat neemt toch geen mens meer af. Die Samaritaanse vrouw die zat aan de Jacobsbron met de Heer Jezus te praten, gingen bij de mensen in de stad en die gingen het vertellen wat er gebeurd was. En wat zeiden ze? We geloven het nu niet meer omdat jij het zegt. We hebben mezelf ontmoet.
Ja, ik weet niet of ik het vraag, maar het kan niet zijn.
Nee, gerust hoor. We kunnen van elkaar leren. Maar daar gaat het om, hè. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als dat zo is, ja, dan praat dus nooit uit je hoofd of uit je hart, laat ik het zo zeggen. Fijn, wie nog?
Achteraan staat er nog.
Achteraan. Ja, ik zie het. Kunt u het duidelijk genoeg zeggen daar achterin? Ja. Ja, daar kan ik alleen maar ja op zeggen. De Heer is begonnen bij onze doop. Daarom kun je die kinderdoop nooit af laten nemen. Hè. Dat is niet zomaar wat. Toen is de Heer begonnen om te zeggen, ik wil je God zijn. En u zegt, als je daarop verlaat, op die belofte, dan kan het haast niet missen en dan kan het ook niet misgaan. Want God heeft die belofte in zijn woord gegeven en aan ons voorhoofd betekend en verzegeld. Dus als je daar een beroep op doet, dat kan niet misgaan, want dan grijp je de Heer aan, bij wijze van spreken, op zijn zwakke plek, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen. Daar gaat het toch om dat we werkzaam worden met de beloften die de Heer ons gegeven heeft. Een geschreven recht in het woord en een verzegeld recht in de doop. En daar mag je op pleiten. Dat bedoelt u? Fijn. Ja, daar ben ik het van harte mee eens. Alleen, dat zal toch niet buiten je omgaan. Ik hoorde laatst een collega iets moois zeggen. Een meisje had op catechisatie tegen hem gezegd, voel je het nou als je veranderd bent? Moet je dan iets voelen? Nou, zegt hij, het gaat niet om het gevoel. Maar hij zegt, als jij verliefd bent, dan zeg je het ook, heb vlinders in mijn buik. Ja, dat is maar een uitdrukking. Maar als je nou liefde tot de Heer hebt, dan gaat er niet buiten je gevoel om. Dus dat weet je toch. Niet dat het gevoel maatgevend is, maar het komt er toch bij. Dat wil ik alleen maar zeggen, het gaat niet buiten je om. Daarachter zat nog iemand die omhoog kwam. Kan dat? Nee, dat is te weinig. Maar als je het alleen maar verstandelijk doet, dan heb je eigenlijk de Heer niet nodig. Zoals de vorige spreekster het gezegd heeft, als ze dat zo bedoelt, dan denk daar van dag tot dag de Heer nodig hebt. die beloofd heeft, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Weinig genoeg aan één keer, dat moet je iedere dag opnieuw hebben. En dan is geen zaak van het verstand meer, als je elke dag de Heere nodig hebt. Het is een zaak van je hart. Zijn we het eens? Ja? Nee. Maar dat hoort u me ook niet zeggen. Nee. Het doopformulier zegt dat de Heilige Geest ons toe-eigent wat we in Christus hebben. Dus laten we dat niet vergeten. We hebben het in de toezegging, in de belofte, maar de Heilige Geest moet het toepassen, of wil het toepassen aan ons hart. Dat moet wel gebeuren. En hoe? Ja, dat is beide verschillend. Nog iemand? Ja. 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 Ja, natuurlijk, Spurgeon was een baptist en Philpott, een bekende oude schrijver uit de voorheen, was ook baptist. Die is ook op zijn latere leeftijd, op latere leeftijd gedoopt. Ik meen dat die mensen daarin gedwaald hebben, want de kinderdoop is niet voor niks ingesteld. Maar ik denk niet dat we ons vanuit de evangelische beweging op deze figuren moeten beroepen. De baptisten hebben hun eigen traditie. En die kunnen wij verkeerd vinden, en dat is denk ik ook verkeerd. Maar het is, dit komt vanuit een andere traditie. De evangelisten die zeggen, ik kom eerst met mijn geloof en dan die doop als een zegel op mijn geloof. Dat is de bedoeling niet. God verzegelt zijn belofte aan ons voorhoofd. Die is de eerste. Dus ik denk niet dat je op deze figuren mag, het zijn natuurlijk maar uitzonderingen, Bunyan eigenlijk ook een beetje. De mensen die hadden gebroken met de Engelse staatskerk en zijn bij de baptisten terechtgekomen. Ik denk niet dat het vergelijkbaar is met wat we tegenwoordig zien bij de evangelische beweging.
Ik heb gehoord van een dominee die zei tegen zijn vader, die zijn zoon, die ook weer doopten. En die herdoopten. En toen had die vader daar moeilijk mee, dus zegt hij, de Joden die later christen werden, die werden ook gedoopt. Die waren gesneden en die werden ook weer gedoopt.
Dat ligt natuurlijk anders, want als je vanuit Jodendom komt, dan ken je alleen de traditie van de wet natuurlijk, van de besnijdenis. Dat is met Paulus ook gebeurd. Die was ook besneden en die is ook gedoopt. Nog meer? Ik denk dat ze naar huis willen. Zal ik plaats maken voor u?
Dominee, nogmaals heel hartelijk dank u voor het stellen van de vragen en u voor de fijne antwoorden van de vragen. Daar leer je soms ja, ook heel veel uit. Hè? Nogmaals heel hartelijk dank voor uw stoffelijke bijdrage.
Dank u wel.
En u mag straks de bloemen meenemen voor uw vrouw.
Geweldig.
Ja.
Heel bedankt.
Voordat we gaan eindigen, heb ik nog een vraag voor onze eigen leden. Een verzoekje van mevrouw Hameteman. 2 november gaan ze weer zingen voor de kerst. Dus vraagt of dat er nog dames zijn die graag zingen. Dan zijn ze van harte welkom. 2 november om 2 uur bij mevrouw Hameteman. Goed, dan gaan we nog samen zingen uit het groene boekje Het Bondslied. Dat doen we samen, staat achter in het groene boekje. Ja hoor. Voor dames die het misschien niet weten, het is de wijze van één naam is onze hopen. Dan zal dominee van Gorssel met ons eindigen.
Heere genadig en barmhartige God, u hebt ons vanavond bij elkaar gebracht. Wat een voorrecht is dat we hier rondom uw woord samen mochten zijn en in alle rust ons mochten bezinnen op het onderwerp de zekerheid van het geloof. Heer, uit alles blijkt, ook uit de vragen, hoeveel mensen met het probleem zitten voor zichzelf. Hoe kom ik tot die zekerheid? En dan kunnen we elkaar niet aanpraten, maar dat wilt u geven. Door het geloof dat u werkt in het hart, door de kracht van uw Heilige Geest, dat geloof dat zich verlaat op u en op uw woord alleen. Het geloof dat de zaligheid zoekt buiten zichzelf in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Heer, waar dat niet is, wilt u het daar werken. En waar u het gewerkt hebt, wilt u het versterken. Zodat het geloof steeds meer vastigheid en zekerheid mag krijgen en die vaste bodem van uw belofte. Dat er dus ook van ons leven iets mag uitgaan voor anderen, dat anderen door ons woord en vooral ook door onze wandel tot u getrokken mogen worden. En het mogen zeggen, we zullen met u gaan, want we horen het en we zien het dat God met u is. We zeggen u hartelijk dank, Heere, voor alles wat u ons vanavond gegeven hebt. En we bidden u, blijf ook met deze verenigingen. Geef ook aan de leiding en aan alle leden alles wat ze nodig hebben, in verenigingsverband en in hun persoonlijk leven, in de gezinnen waar ze toe mogen behoren. En geef dat uw naam van alles en van allen de lof en de eer mag ontvangen. We bidden u ook voor uw kerk, plaatselijk en op dit eiland en in heel ons land en in heel de wereld. We zijn hier vanavond bijeen als mensen uit verschillende kerken. Maar hopelijk is er één geloof dat ons verbindt over de kerkmuren heen. En we bidden van u, Heer, wilt u bij elkaar brengen wat bij elkaar hoort. En wilt u alle valse eenheidsstreven verhinderen. Want uw gemeente in deze wereld heeft toch de roeping om pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. Geef uw geest aan allen die leiding hebben te geven aan het kerkelijk leven. Opdat alle geboden en inzettingen van mensen uit uw gemeente verwijderd mogen worden. En dat u, Heer Jezus, alleen heerschappij hebt in uw gemeente. Gedenk ons land en ons volk dat zo vervreemd raakt van de kennis van u en van uw woord. En mensen leven naar het goeddenken van hun hart, opgaan in materialisme en hedonisme. O God, trek er nog velen uit die duisternis tot uw wonderbaar licht. En gedenk deze wereld waarin zoveel nood is. Wereld die in al zijn voegen kraakt. En die zucht om de openbaring van de heerlijkheid van uw Heer Jezus Christus. Geef dat uw kerk in het strijdperk van het leven het hoofd omhoog mag heffen. Wetend dat haar verlossing nabij is. We zeggen u hartelijk dank, Heere, voor deze avond. En we bidden u blijf met ons als onze wegen uiteengaan. Bewaar ons op de weg naar huis. Dichtbij en veraf. En leer ons leven in het licht van uw vriendelijk aangezicht. Om Christus wil. Amen.
Dames, als er nog iemand is die hier een bandje van wil hebben, dan kan u nog bestellen bij een van de bestuursleden. Dan zeg ik u allemaal heel hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Fijn dat u er allemaal was. God zegen toegewenst en wel thuis allemaal.